wat deed ik? Ik zat altijd alleen maar in dat ziekenhuis. Dan denk je echt, ik heb wel een foute afslag genomen in het leven. Ik heb dat heel vaak verwoord als zijnde dat ik op de pechstrook van het leven stond.
Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit vandaag in de studio met Lars van Rode. Hij is keynote speaker workplace safety of arbeidsveiligheid. Hij is daarnaast student, postgraduaat, artificiële intelligentie, business architect at PLX Next. Maar vandaag praten we eigenlijk over iets anders. We gaan praten over hoe de toekomst van Lars gevormd is, eigenlijk door een arbeidsongeval. En dat is een heel bijzonder verhaal, het is een persoonlijk verhaal. Waar we iets leren over, nou ja, een gevaar zit in een klein hoekje. Maar waar we denk ik vooral iets leren over wat het betekent om veerkrachtig te zijn. En hoe iets wat heel slecht begint kan eindigen in eigenlijk wel een avontuur. Want ik heb jou natuurlijk net al een beetje gesproken. Dus welkom. Hartstikke leuk dat je hier bent. En zullen we gewoon beginnen bij het begin? En dan als ik dan iets wil weten, mag ik het je dan gewoon vragen?
Ja, absoluut, absoluut.
Wat is je overkomen? Vertel.
Wel. Dat verhaal begint 16 juli 2004.
Ja.
Ik was toen net 2 weken afgestudeerd. Ik mocht nog 1 keer een vakantiebaantje doen. En ik heb dan tijdens dat vakantiewerk op mijn allerlaatste dag een aanrijding gehad met een heftruck. Een pin van een heftruck dwars door mijn knie. Dat was heel veel bloedverlies. Dat was een 3,6 liter dat eruit gegaan was, heel snel. En dat had gevolgen. Na 10 maanden heeft men mijn onderbeen moeten amputeren. Dan ben ik exact 1 jaar na het ongeval, dag op dag, 16 juli 2005, heb ik het ziekenhuis verlaten met een onderbeenamputatie en dan een prothese daarop, na een lange revalidatie. En ik dacht dat toen het leven terug kon beginnen. Helaas was dat niet zo. Want uiteindelijk heeft dat 8 jaar geduurd, 25 operaties, om tot een stabiele toestand te geraken. Dat was wel een leidersweg.
Daar wil ik heel veel over weten. Ik wil eerst beginnen bij het ongeval. Maar je bent dan heel jong. Ik ben gewoon eigenlijk met een vakantiebaantje geweest. Wist je iets van safety?
Nee, absoluut niet. Nee, allee, ik denk ook dat in die levensfase kon ik daar ook niks van weten. Dat was het omgekeerde van met safety bezig zijn, want je bent jong. Je hebt bijna in je gedachten iets dat je onsterfelijk bent. En dat is het mooie aan jong zijn.
Ja.
Denk alleen maar denk niet aan iets dat er kan misgaan. Denk alleen aan wat er nog kan gebeuren in het leven. En dat was wel een reality check.
Ja, maar dan gebeurt je dat.
Ja.
Helemaal uit het niets. En je ziet het ook bij je eigen lijf. Dat lijkt mij zelf echt heel, heel eng. Gewoon het idee dat je het aan je eigen lijf ziet. En dat je je eigen plaatje niet meer uit je hoofd krijgt. Dat lijkt me ook iets waar je hele leven mee moet dealen of zo.
Ja, dat is waar. Dat is een heel goede opmerking. Omdat je lichaamsintegriteit is aangetast. Iedereen heeft een beeld van zichzelf. Zelfs oudere mensen. Als die aan zichzelf denken, dan zien ze waarschijnlijk nog in de spiegel een jongere versie.
Ja.
En zijn ze dan een beetje verbaasd van, allee, hoe ben ik hier terechtgekomen,
ja,
met die rimpels?
Ja.
Ja, neem nu datzelfde gevoel en extrapoleer dat naar iemand van 25, die in ene keer in een situatie zit waarin zijn lichaam stuk is. En waar, ja, waar je niet meer kunt rekenen op dat lichaam. Dat is heel confronterend geweest.
Ja, lijkt me heel heftig. En dan heb je 1 jaar in een ziekenhuis gelegen.
Ja.
Terwijl je net klaar was, denk ik, met je opleiding.
Ja.
Dus je denkt, ga lekker werken en je bent super blij. Want je hebt eindelijk je prestatie geleverd. En dan staat de tijd helemaal stil.
Ja, ik weet dan nog dat mijn moeder ook zei, toen bij de uitreiking van mijn diploma, Lars, geniet ervan.
Ja.
Even gaat nu beginnen voor u. En toen, tijdens dat ongeval, dat die pin daardoor mijn been stak, was ik daaraan aan het denken. Van, oh nee, het is wel niet begonnen zoals we dachten.
Ja.
En dan is dat een gevoel van, ja, een soort van bijna falen, van schaamte. Dat er iets misgegaan is in je leven. En dat is niet echt, hè. Dat is iets dat gebeurd is. Je hebt daar ook weinig invloed op. Dat is een ongeluk. Maar toch is daar een persoonlijk falen bij.
Ja.
En dan kom je in een fase terecht waarin dat je de mensen met wie dat je afgestudeerd zit, die ziet je wel vooruit gaan. Dat gaat snel, hè. Die doen leuke dingen. Tomorrowland. Optredens, wereldreis maken, hè, na studies, citytrips. En wat deed ik? Ik zat altijd alleen maar in dat ziekenhuis. Dan denk je echt, ik heb wel een foute afslag genomen in het leven. Ik heb dat heel vaak verwoord als zijnde dat ik op de pechstrook van het leven stond. En ik zag in één keer iedereen aan 120 per uur, in Nederland 100 hè, nu,
ja,
voorbij gaan. Dan zie je pas hoe snel de maatschappij gaat, als je zelf stilstaat. Maar als je daar op die pechstrook staat, sta je daar alleen.
Ja.
Met een kapot toestel. En dan is het een kunst om terug in te pikken. En dat gaat niet zomaar.
En voelde je eigenlijk nou ook wel schuldig naar je ouders toe? Want je zegt dat je voelde het moment al toen die pin door je been ging. Ik vind dat dan al een heftige realisatie dat je dat op dat moment al door je hoofd heen schiet. En je zegt meteen schaamte. Dan dacht je ook van, oh, dan hebben ze die hele studie betaald en dan ja, dit of zo?
Ja, en er waren zelfs een paar specialisatiejaren bij. Hè. Dus jaren oh, ja, dat ze nog eens laten opnieuw komen, omdat je het blijkbaar zo graag doet. Hè.
Ja, precies.
Ik had er echt wel alles uitgehaald. Ja, dat is zo. Dat was iets dat afgerond was ook. Hè.
Ja.
Mijn ouders, zeker van mijn moeder. Hè, dat was klaar, hè. Dat is klaargemaakt voor het leven. En dan zoiets, en dat echt voor mij het gevoel van, oh, dit heb ik niet goed gedaan. En dat is een gevoel, hoor. En ik denk dat dat een mechanisme is.
Ja.
Je begint automatisch te denken buiten jezelf. Want je ziet je eigen lichaam kapot.
Ja.
Maar je lichaam moet wel herstarten.
Ja.
Dat is niet alleen adrenaline. Hè. Dat is ook, je probeert de moed te halen en een overlevingsmechanisme van buiten jezelf. En vandaar dat ik denk dat je aan je omgeving begint te denken op die moment. Voor je terug te activeren.
Ja, want dan staat het stil.
Ja.
Een jaar lijkt me heel saai. Want volgens mij ben jij een sporter.
Ja, dat was zo. Ja. Ik was een zeer actief voetballer. En,
ja?
Ja, een skier ook. Ja.
Ja, ik durf niet te skiën, maar dat is een hele andere podcast. Kan ik uren over praten over mijn angst voor skiën. Dus, ja, maar dat lijkt me ook. En dan moet je in één keer stilzitten.
Ja,
want die artsen die willen dat je rust neemt.
Ja, dat klopt. Dat was echt zo. Dan zit je vastgebonden aan die infuusen op je bed.
Ja, een vastgebonden mooie woordspeling. Want dat zit je natuurlijk eigenlijk niet.
Nee,
het zit alleen vast, maar niet vastgebonden.
Ja, nee, maar dat is
dat
zo.
Dat voelt zo, hè? Ja.
Klopt. En wat ik toen geleerd heb, is in mijn hoofd te leven. Waar ik daarvoor altijd ervaringen zocht, buiten mezelf, en niet kon stilzitten, want toch wel een beetje licht ADHD, denk ik, als ik mijn moeder hoor, hè? Allee, zeker als kind. Ja, ineens word je daar dan vastgepind,
mm-hmm,
niet alleen op die pin van die heftruck, maar ook in dat ziekenhuis.
Ja.
En dat moet je leren voor nog waarde te vinden in die momenten. En ik moet zeggen, dat is me gelukt. Ik heb toen eigenlijk alles wat ik tot die dag eigenlijk beleefd had, minimum 3 keer herbeleefd. En dat heeft me daardoor geholpen. Ja. En ook te kijken naar mijn eigen situatie. Van ja, wat doet dat nu met mezelf?
Heb je dan het ongeluk ook willen herbeleven? Dat heb je niet willen wegstoppen?
Nee, heb ik nooit gedaan. Ik kon er ook altijd heel goed over praten. Ik heb veel mensen tegengekomen in het revalidatiecentrum die dat niet konden.
Ja.
Maar ik wel.
En die plaatjes in je hoofd dan? Ja, ik heb nu ook allemaal plaatjes in mijn hoofd, maar ik kan er niet zo goed tegen.
Ja, ik niet, omdat de gedachten is minder erg dan de realiteit. De realiteit was het ergste.
Ja.
Daar kunnen geen gedachten bij. De realiteit overtrof de gedachten.
Maar je ging terug in je hoofd
en
je ging in je hoofd leven. Dus je ging het ongeval herleven. Wat heb je nog meer in je hoofd beleefd?
Ja, nee, maar ook alle goede dingen. Hè. Dat ongeval, dat was eigenlijk vrij snel afgerond, hoor.
Ja.
Je gaat dat analyseren. Hè.
Ja.
Proberen te bedenken, wat is hier misgegaan?
Natuurlijk.
Ja, je geest
is analytisch. Wat heb ik zelf fout gedaan?
Ja, en dan, waarom doe je die analyse? Om uit die situatie te geraken.
Ja.
Voor een oplossing te vinden.
Ja.
Alleen, daar is geen oplossing. De tijd moet zijn werk doen.
Ja.
Het lichaam heelt namelijk niet zo snel. De tijd in een hospitaal is ook anders. Hè. De chirurgen... Ja. Ja, dat is ook niet dat die allemaal staan te springen voor u. Die hebben ook hun agenda's. Uw lichaam moet daaraan aanpassen.
Ja.
De tijd verloopt anders en daar moet je bij neerleggen. En dat is iets heel raar. Als je dat dan kunt, als je dat systeem doorhebt van hoe je moet overleven in een hospitaal, dan is het tijd voor naar huis te gaan.
Ja, precies. Maar dan ben je er nog niet.
Nee, en dan komt het moeilijkste stuk. Want eigenlijk wil je niet weg.
Nee.
Je hebt altijd de droom van... Ja,
maar waarom wil je dan niet weg?
Omdat het een veilige omgeving is.
En dan vind je het eng om de stap te maken weer naar wat nieuws.
Tuurlijk, je kent daar alles.
Ja.
Iedereen kent u ook in de toestand dat je bent. Maar dan moet je terug naar buiten. En dan moet je terug in het leven dat je verlaten had.
Maar als je een jaar in een ziekenhuis hebt gelegen, was je er heftig aan toe, hè?
Ja, tuurlijk. Allee, men heeft heel veel moeite moeten doen voor mijn leven te redden. Dat is 3 dagen coma, nog weken op intensive care. Nee, dat was een zeer, zeer ernstig ongeval. Maanden aan een stuk, smart van Damocles boven mijn hoofd.
Ja.
De minste infectie dat ik er geweest was. Ook altijd die 10 maanden, het minste dat er een infectie zou geweest zijn, had men het been moeten afzetten. Dus je leeft altijd met dat zwart van Damocles boven je hoofd.
Ja.
Van,
wat dat is het kan vandaag? Nog erger.
Ja, elke paar uur een temperatuurmeting. Een bacteriëncultuur. Het resultaat daarvan. En, goed nieuws, hè, altijd angst. En daarmee overleven, dat kost veel kracht.
En ben je die angst nu wel kwijt? Is het...
Ja, jawel, jawel.
Want 25 operaties is ook niet niks, hè?
Ja, dat was... Dat is zeker niet niks. Maar... En dat waren zware operaties, hè. Allee, dat was ook altijd een gevolg aan.
Dat ja, is tuurlijk. Ook altijd, al risico je... ook.
Tuurlijk. En dat klopt. Dat klopt. Dat was inderdaad ook een risico aan, ja. Want soms moest men mij opereren in een toestand dat het niet voor de hand was dat ik daar nog wakker werd, hè. Maar dat leert je. In het begin had ik daar schrik van. De allereerste keer na mijn ongeval, daar was ik aan het denken van, oei, als ze me nu in slaap doen, kan het zijn dat ik niet meer wakker word. Daar is echt wel het besef gekomen van, amai, het leven is eindig. Wie had dat gedacht? Dat was echt een heel rare voorstel.
En moet je dan elke keer afscheid nemen weer, als je dan weer een operatie in moet?
Ja, dat is waar. Ja,
of heb je dat niet gedaan?
Nee, maar we wisten dat. Mijn moeder en ik, mijn moeder was er altijd bij. Alle operaties is die bij me geweest. En als we dan elkaar verlieten, dan zei hij altijd, we zien elkaar terug straks. Hè? Ik zeg, natuurlijk.
Ja.
Eigenlijk als altijd. Hè? Ja. Ja, zo, maar je weet het wel. Hoor.
Maar hoe moeilijk is het voor je moeder eigenlijk geweest? Want ze heeft het volledig eigenlijk met jou meebeleefd.
Wel, ik geef lezingen naar arbeidsveiligheid. En dat is een van de belangrijkste boodschappen die ik probeer mee te geven. Het zwaartepunt van een ongeval ligt niet bij het slachtoffer.
Nee.
Het ligt bij de omgeving.
Ja.
En dat komt omdat het slachtoffer krijgt alle aandacht. Daar gaat alle energie bijna naartoe.
Tuurlijk.
Klopt dat? Dat is normaal.
Ja, die moet geholpen worden.
Voilà. Maar mijn moeder, haar leven, stond ook stil. Hè?
Ja, en je bent een kind.
Tuurlijk. Hè?
Dus is het ergste wat er kon overkomen was dit.
Ja,
haar nachtmerrie.
Dat klopt. En die heeft haar leven ook moeten opgeven. Dat is niet gemakkelijk. Ook op het punt dat zij plannen had voor andere dingen te gaan doen.
Ja.
Dat was dan begin 50 jaar. En dat begint dan eerst met een... vrij te nemen op werk.
Ja.
Dan zijn die dagen ook op. Dan halftijds gaan werken.
Ja.
Die verzorging. En u moet weten, ik heb na 8 jaar, heb ik mijn ziekenhuisbed thuis kunnen laten weghalen. Ik heb 8 jaar in een ziekenhuisbed geslapen thuis.
Want kon je de trap niet op?
Ja, inderdaad. Hè. Dus ik zat dan met krukken, rolstoel.
Ja. Ja.
Best niet, hè. De trap opgaan met krukken. Kon het, hè.
Als ik moest deed, ik het
natuurlijk.
Ja,
maar ook voor... Dat been moest omhoog, hè, als die wondheling er was voor te rusten. En dan zo'n ziekenhuisbed plooit aan langs alle kanten. Maar dat was mijn leven. En niet alleen het mijne, maar dat ook van mijn moeder.
Dus je lag in de woonkamer?
Nee, het is in een aparte kamer. Het is wel een tijd geweest dat ik in de woonkamer lag. Dan was het uitzicht wat beter op de tuin.
Zo in het begin.
Hè, maar dat is dan verhuisd naar een andere kamer. En het leven ging door. Ik ging ondertussen ook nog werken. Hè. Dat is het rare van alles, hè.
Dus je moest nog in de woonkamer slapen terwijl je alweer aan het werk was?
Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Dus ik was dan na 2,5 jaar, had ik me verkiesbaar gesteld.
Ja.
Dat was een periode en ik was gerevalideerd. Ja. Alles leek goed te gaan.
Ja.
Prothese aangemeten, alles erop en eraan. Begin daaraan. Ineens een bloeding in dat been.
Maar dat kon dus ook gewoon zomaar weer gebeuren.
Ja, en dat is 5, 6 keer gebeurd. Dan een ontsteking. Een zenuw die terug begon te groeien. Dan een stuk van de hars die men gebruikt had voor de amputatiestomp, voor het bloeden te stelpen. Bij de amputatie zelf. Ja, ineens stootte mijn lichaam dat af. Na jaren. Hup, alles terug opnieuw open doen. Ik zeg het, alle complicaties die er mogelijk zijn, die heb ik gehad. En dat zijn dingen die je niet verwacht. En daar komt het moeilijkste. Dan moet je altijd slecht nieuws vertellen tegen mensen. Dus in uw omgeving, je hebt dan, proficiat Lars, voilà. Je hebt dat goed gedaan, we hebben dat allemaal goed gedaan. Voilà, we zijn erbij doorgekomen, het leven kan nu beginnen.
Ja.
Is het gestart? Ik had me verkiesbaar gesteld, verkozen, was als wethouder begonnen. En ineens, ik moet terug naar het ziekenhuis. Operatie, en hoe lang gaat dat duren? Je kunt geen antwoord geven.
Nee,
want dat zeggen ze ook, dat zullen we zien bij de operatie zelf. Het kan zijn dat we je knie nog moeten afzetten. Weten ze niet, hè? Op die moment. Je kunt ook niet zeggen, gaat die revalidatie dan 3 maanden duren? Of 6 maanden? Hoe lang? Hè? En dat telkens opnieuw. Ja. Elke keer als je teruggekomen bent, een paar maanden later was dat zo. En zo 8 jaar. En dat was het vermoeiendste.
Ja.
Altijd die telefoons, nadat ik bij de specialist, bij de chirurg was geweest, dat hij zei, en ja, maak maar een afspraak met de administratie hier, met het secretariaat, voor een nieuwe operatie in te plannen. Allee, maar je gaat dat zeker en vast toch nog kunnen, want die andere heb je ook, is het ook doorgesparteld.
Ja.
Hè?
Ja, ja.
Ik zeg, ja, ja, als jij je best doet, dan doe ik het ook. Hè?
Ja, precies.
Doen dat samen, zo.
Ja.
Maar als ik op de parking in mijn auto kwam, dan moest ik iedereen beginnen bellen.
Ja.
Mijn moeder, ja, ze gaan terug moeten opereren. Mijn vader, apart, ouders waren gescheiden. Ja, ze gaan me terug opereren. Mijn vriendin, mijn oma. En allemaal ze van, oh nee, het is niet waar. Hè. Toch
ja,
niet
die
weer.
Stort ze helemaal in.
Ja, en ik was dat zo beu. Van altijd slecht nieuws te vertellen. En dat vreet aan een mens.
Maar dat je je dan toch heel erg verantwoordelijk eigenlijk voelt voor hun omstandersverdriet, hè? Dus daar zit je dan nog meer mee dan met wat het jezelf nu overkomt.
Ik denk dat inherent aan een mens is. Uw eigen leed kunt je vaak dragen. Dat kunnen we.
Ja.
Het leed van iemand anders, dat is er soms te veel aan.
Ja, precies. Ja, dat begrijp ik wel. En toen kwam je ook nog in een revalidatiecentrum terecht.
Ja.
Dat heb ik gehoord, allemaal hippe mensen die uit een oorlog komen. Allemaal jong, hè? Dan wordt gebasketbald. En er worden allerlei andere rolstoelactiviteiten gedaan. Of viel dat ook een beetje tegen?
Inderdaad, dat was niet eigenlijk wat ik me had voorgesteld. Ik had daar een idee van, zoals je net zegt.
Ja.
Dat zoals in de film, hè, jonge mensen. Hè, en dan, ja, we gaan samen sporten en revalideren. Maar in de praktijk waren dat meestal oudere mensen. Die een letsel hadden. Wat ook logisch is, hè. Onze bevolking is oud. En wanneer komen er gezondheidsproblemen? Ja. Op die latere leeftijd.
Dat viel wel tegen.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe oud was je toen in het revalidatiecentrum?
Ja, dat was tussen 25 en 33 dan. Hè.
Ja, precies. Dus je bent jong en je wil dat.
Ja, absoluut. Ja, ik zeg het, in het land der blinden is één oog koning.
Ja, precies.
Maar ik was dat daar wel met één been, hoor. Nee, maar dat maakte dan ook... Ja, je maakt wel connectie met mensen, hè, vriendschappen.
Ja.
Maar ik zag ook heel vaak van die oudere mensen dat die zoiets een soort van medelijden met mij hadden. En dat vond ik, dat die zeiden van, kijk, ons is dat nu gebeurd, we zijn aan het einde van ons leven, we hebben het gehad,
ja.
Maar zo'n jonge mens gelijk als jij, dat is spijtig. Daar is het leven te hard voor. En dat zeiden die ook. Allee, ja. Dat is heel mooi, hè, dat mensen ook in problemen ook nog een medegevoel buiten zichzelf kunnen hebben naar andere mensen. Maar dat was wel... En ja, ik had daar een goede band mee en ik heb daar veel mee gesproken over het leven zelf, hoe dat zij hun leven ervaren hadden. En dat was mooi, omdat je dan... Ja, een mens wordt gestript van al zijn verwachtingen die nog gaan komen.
Ja.
En de naakte mens blijft over. En ik heb heel mooie levensverhalen gehoord. Heel vaak verhalen van omgaan met tegenspoed.
Ja.
Dat ze zelf niet door hadden van waar heb ik nu eigenlijk die kracht gehaald voor door te gaan op die moment. Maar ze hadden het toch gedaan, hè? Want
ja,
ze waren daar geraakt. En dat dan zo alleen te zien... Of ook als mensen vertellen van, en vertel eens als je jonger waart, wat deed je dan? Ja, die werden dat terug, hè.
Mm-hmm.
Dan zag je die fonkel terug in die ogen.
Ja.
Daar heb ik enorm van genoten.
Ja, ja,
zeg, die verhalen, die levensverhalen, die zijn beter als tv, hoor.
Ja, precies.
Ja,
precies.
Scenario's op tv, die kunnen de realiteit niet overtreffen.
Nee. Maar ze hebben ook geen scène meer, hè?
Nee, voilà, dat is juist.
Ze vertellen je alles.
Zo. Tuurlijk, tuurlijk.
En eigenlijk, heeft dat je veranderd?
Ja, wel, ja. Ja, ik zei altijd dat ik op dat moment de universiteit van het leven gekregen heb. Dat waren de universiteitsjaren van het leven zelf.
Ja, want jij bent eigenlijk niet je ongeval. Het tegendeel zelfs. Ik denk dat jij een voorbeeld bent van resilience, kracht, positiviteit, overal kansen zien. Want heb je dat uit jezelf geleerd? Of heb je dat eigenlijk geleerd in dat revalidatiecentrum van die mensen?
Nee, ik denk dat is iets wat altijd latent bij mij aanwezig geweest is. Ik ben iemand die inderdaad graag naar kansen kijkt. Maar ik heb wat ik daar hoorde als steun voor die kansen gezien. Als de bevestiging van mijn levensingesteldheid. Van de manier hoe ik naar het leven kijk. En dat is niet altijd positief, hoor. Andere mensen ervaren dat als positief. Maar heel vaak ben ik nogal een cynicus van het leven, zodat ik zoiets denk van iedereen zegt altijd dat ik positief ben, maar als je in mijn gedachten zou kunnen kijken, is dat zwarter dan dat je meestal denkt. Maar omdat ik die realiteit heb, apprecieer ik de goede dingen zo fel, ja, dat de glimlach dan vanzelf verschijnt heel vaak. En dat is wat mensen zien. Wat zien ze niet? Al die uren alleen oefeningen doen in een kelder, hè, thuis, voor gewoon te kunnen doen wat iemand vanzelfsprekend vindt. Normaal rondlopen. Ja. Voor mij, ik zeg altijd, ik was geïnteresseerd in sport, maar toen, na dat ongeval, ben ik bijna topsporter geworden. Omdat de inzet die je nodig hebt voor normaal te kunnen functioneren, zo'n grote opoffering vraagt, dat mensen niet kunnen inschatten, dat niet kunnen zien. En ook ik word moe. Hè.
Ja.
Iedereen wordt moe. En ik word ook ouder. En dat is ook weer iets waar ik mee moet leren omgaan. En die angst, die zal daar altijd blijven. Dat is iets wat ik daarvoor niet kende, dat is erbij gekomen.
Ja, omdat je dus... Ik vind dat toch wel gek. Ik weet helemaal niks van medische dingen. Maar ik kan me wel voorstellen dat wat jou is overkomen, dat je nu bijna expert bent over wat er allemaal in je been zit. Want elke keer gaat er iets stuk, als ik het even heel van afstandje zie, gaat er iets stuk in jouw been. En dat je denkt, oh, ik wist niet eens dat ik dat had in mijn been. Weer iets nieuws geleerd.
Ik zei dat in het ziekenhuis altijd tegen die specialisten, tegen die professoren. Ik zeg, luister, ik ben specialist in linkerbenen. Ja. Van die rechterbenen weet ik niks, maar links weet ik alles.
Ja, die was dan ook wel weer grappig in de voetbal geweest.
Ja, dat is juist.
Maar goed, dat je wordt wel heel erg... Ja, en ik ben bewust van alles wat in je lijf zit. Want kennelijk kan er veel meer stuk dan er tijdens dat ongeval stuk is gegaan.
Ja.
Dan realiseer je helemaal niet dat gaandeweg, dat het dan gewoon als het eenmaal gefixt is, dat het niet gefixt blijft of zo.
Nee, wat ik voornamelijk geleerd heb, is dat ja, je kunt zelfs met technische extra's, zoals een prothese, kunt je nog in een status geraken zoals voor het ongeval. Niet hetzelfde natuurlijk, maar je kunt nog beperkt dezelfde dingen doen. Dus dat fysieke, dat krijg je eigenlijk wel redelijk snel opgelost. Maar waar ik aan voorbij gegaan was, was het mentale aspect. Daar had ik geen aandacht voor besteed. Dat kende ik niet. En dat is iets wat ik moeten leren heb in dat hospitaal. De dag van vandaag spreken we ook heel vaak over mentale veiligheid.
Ja, veerkracht.
En veerkracht. Ja. En dat is belangrijk. Ik was een van de mensen die daar te weinig aandacht aan besteed heeft. Dat is echt iets wat ik moeten leren heb in dat revalidatiecentrum. Omdat heel in het begin dacht ik van, waarder ik mijn best toe, gewoon de regels van de sport, dan komt alles in orde.
Ja,
je doet je oefeningen, je doet extra oefeningen, je gaat door waar een andere stopt,
ja, precies.
Dan krijg je de beloning. En dat was zo niet. Nee, dat werd steeds slechter.
Dus je ging niet, daar mag je me ook even uit. Je ging niet vooruit, want ik heb dezelfde instellingen, ook hetzelfde beeld bij revalideren. Als de fysio zegt, je moet 3 keer die oefening doen, dat je uiteindelijk je spieren weer terugkomen, dat het herstelt.
Ja.
Maar
dat was niet. Nee.
En wat gebeurde dan?
Ja, dan kwam daar nog een ontsteking in, hè, in dat been.
Door de sport? Of de oefening?
Soms het geval geweest, ja. Doordat ik te veel deed. Dat ik zoiets had van, ik moet door de muur gaan, door de pijn. Maar in mijn lichaam zei van, het is genoeg geweest, stoppen. Hè. En daardoor blijven gaan, dat was natuurlijk, dus dat is de valkuil van mijn karakter.
Ja.
Heel gedreven, hè, dingen dat ik doe. Maar soms werkt dat ook tegen mij. Daar zat geen balans in. En die balans hebben ze moeten maken met de psycholoog. Dat in gesprekken daarmee. En dat heeft me jaren geduurd eer ik dat toeliet. Want haar deur stond altijd open. Er was een dame daar in het revalidatiecentrum. Dat zat vast in mijn programma. En elke, ik weet dat nog, dat was donderdag namiddag. Op hetzelfde uur kwam ik daar binnen. Ik moest me verplicht aanmelden. En ik zei tegen haar, ik zeg goed, ik heb me terug aangemeld. Schrijf maar op dat ik hier ben geweest. Je weet het, mijn revalidatie zit in het revalidatiecentrum met de oefeningen. Allee, tot volgende week. En dan zei hij altijd, dat is goed Lars. Maar mijn deur staat altijd open. En na 4 jaren ben ik daar wel binnengegaan met de boodschap, ik kan niet meer. Hè. Ik heb alles geprobeerd. En toen zei die tegen mij, eindelijk zit je hier. Eindelijk.
Maar dat vind ik dan ook wel interessant. Wat kon je dan niet meer? Niet meer vechten? Want je was aan het vechten natuurlijk, knokken.
Het was op. De mens is geprogrammeerd voor, als er iets overkomt, voor niet op te geven, voor terug te vechten.
Ja, tuurlijk.
We zijn zo geprogrammeerd, we zijn zo ook opgevoed.
Ja.
De tweede keer weet je al wat er komt, hè? Als je dat terug opnieuw moet doen.
Ja.
Allee, maar ja, goed, daar maken we het verschil dan.
Ja, precies.
De derde keer zit je al aan het rondkijken. Hè? Voor jezelf heb je al zoiets van, ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet echt niet meer, hoor. Maar ja, ik ga toch niet opgeven, want mijn familie heeft me zo gesteund. He, iedereen, de mensen rond me heen. Ah, ik zal het voor hun doen. Maar de vierde keer, dan zeggen ook die mensen van, ja ik heb en alles geprobeerd. En die, ja, dat is ook zo. Ja. Dat klopt. Dat is eigenlijk een heel mooie vergelijking. Dat is gelijk een elastiek die een uitgerokken is, maar die veert niet meer terug in. En ik had dat ook. Ik was echt moe. En toen merkte ik ook, ik keek in de spiegel, hè. Ik herkende mezelf niet meer. Dat was een volledige dissociatie. Daar keek iemand anders terug. Ja. En dat heb ik gezegd tegen de psycholoog. Ik zeg, daar klopt iets niet. En die zei van, Lars, je bent ook niet vooruit gegaan. Hè. Al die jaren hier hebben wij je altijd zitten bekijken. En weet je hoe dat bij je noemde? Ik zeg, nee, de machine.
Machine? Omdat je maar doorging?
Ja, ik zei, oh, dat is toch goed? Ik vond dat een compliment. Ja. Zo, oh ja, bij de voetbal zou dat een fijne bijnaam geweest zijn. Hè? In sport, de machine. Hè? Maar daar niet. Je zei, dat is geen compliment, hè, Lars. Je zit gewoon machinaal alles aan het doen, omdat je diep in je hart nog altijd denkt dat je dat in orde krijgt. Dat je terug kunt gaan naar het moment voor dat ongeval. En dat was zo. Die had gelijk. Dat was juist. En dan, door die gesprekken en dat kanaliseren van soms frustraties ook, hè, die er waren, en een soort van woede intern, is dat een ander proces geworden. Ik ga het nooit aanvaarding noemen, want ik zal het nooit aanvaarden. Die woorden krijg je me niet over mijn lippen. Hè. Iedereen zei altijd, ja, heb je dat aanvaard? Nee, nooit. Want als ik iets zeg dat ik het aanvaard heb, dat betekent dat ik de status quo niet meer zal uitdagen. Ik zoek altijd naar de verbetering. Dat is trouwens ook in die lezingen bij veiligheid. Het is nooit goed genoeg. Nooit. We zullen altijd zoeken voor die status quo uit te dagen.
Dat is misschien ook een sporthart, hè?
Ja.
Als je echt een hele onbenullige vergelijking. Maar mijn trainer zegt de hele tijd dat één andere trainer, niet de mijne, dat ik fit ben. Ik zeg, ik ben niet fit, ik ben het aan het worden.
Juist, ja.
Want als je je doel al hebt gehaald.
Klopt.
En je haalt energie en plezier uit de lat hoog leggen. Ja. Dat herken ik een beetje bij jou nu. Ja. Is dat vind je leuk. Jezelf uitdagen, de lat hoog leggen. Want iedereen dan al zegt, ja, acceptatie. Dan is het zoiets van, ja, ik heb de 42 kilometer marathon gelopen. En
dat is zo.
Na het lintje, dat is het moment. Ja. Je wilt het lintje tegen je buik aanvoelen.
Voilà. Ja, en ik vind ook, er zijn mensen die enorm kunnen genieten van het succes. Ik ben iemand, ik kan een ongelooflijk diepe charme en appreciatie vinden in opstaan als je neergegaan bent.
Ja, maar daar ben je misschien ook nu wel goed in geworden.
Ja, ik ben er uitzonderlijk goed in.
Ja, precies. Na 25 operaties.
Ja, maar ook zo in het leven zelf. Hè.
Ja.
Wat er ook gegooid wordt, dan denk ik altijd van, goh, maar eigenlijk ben ik daar gewoon goed in.
Ja.
In die dingen. Ja. En dat vind ik ook leuk. Ik heb daar ook vertrouwen in mezelf.
Ja.
Dat ik ook wel de kans en de kracht heb om op te staan. En dat is niet echt een verdienste, hoor. Maar ik ben daar altijd blij van geweest dat ik dat karakter heb. Dat heeft voor me gespeeld. In die zin, ik zeg het al voor te lachen, hè. Ik had eigenlijk een talent voor een arbeidsongeval mee te maken.
Nou, ik denk wel dat je heel goed met tegenslag om kan gaan. En dat revalideren, deed je dat nou tijdens ook je werk? Of zit je dan intern daar?
Nee, dus
of
dat
moet je
ook
een keer daar naartoe komen?
Ja, in het begin was dat altijd, hè, dus in de beginfase is dat intern. Hè, dan moet je ook, is er ook een stuk wondheling bij.
Oké, en dat duurt ook heel lang.
Ja, dat duurt enkele maanden. Hè, want voor je dan met een prothese kunt gaan lopen, dan moeten je littekens al terug uitgehard zijn. Ja, dus die moeten sterk genoeg zijn.
Ja, om erop te leunen als springen ze weer open, bedoel je?
Juist. Hè. En dan ook, men moet een nieuwe koker maken. Dat duurt ook weer wat maanden, want je been is nog gezwollen. Dat moet zich nog zetten.
Ah ja.
Dan moet je daarmee gaan lopen. Je hebt maanden net in een bed gelegen en in een rolstoel. Hè. Dat is ook al, je spieren zijn anders. Hè.
Ja.
Dus die moeten ook nog terugkomen. En dat kun je niet trainen. Je kunt alleen maar door te wandelen. Dat is het soort training, omdat de kracht die daarop moeten, ik weeg bijna 100 kilo. Dat is logisch. Dat kun je niet zomaar met een fitnesstoestel doen. Dus dat heeft tijd nodig altijd. Wat deed ik dan? Ik deed mijn vergaderingen. Hè?
Ja.
Als alle wethouders schepen in dingen in België. En dat kon dan zijn dat 's avonds 10 uur gedaan was. En dan ging ik naar huis. En dan begon ik in mijn kelder te fitnessen. Nog mijn oefeningen te doen. En voornamelijk stabilisatieoefeningen.
Ja.
Dat ik dan, dat mijn bovenkant moet compenseren wat een onderkant te weinig heeft.
Ja.
Dat is mijn idee altijd geweest. Ook als de core strength in orde is, dan loop ik beter. En als ik dat verlies, dan weet ik van, ik moet een beetje bijtrainen. Ik moet daar tijd van besteden. Maar ik deed dat allemaal tussendoor. Ja. Kijk, ik was ook jong. Hè.
Ja.
Nu denk ik niet dat ik dat nog zou kunnen. Ik ben altijd blij geweest dat dat op jonge leeftijd was. Dat een voordeel hoor, dat je die drive nog hebt voor door te willen gaan. En door de grens ook soms.
Ja, want als je ouder bent, is het denk ik wel heel lastig om dat te compenseren. Ja, mooi. En daarna, nu, heb je nu nog een zwaard van Damocles boven je hoofd? Of is nu dat lijf eindelijk zeg maar op een fase gekomen dat je zegt, het is in rust, het kan niet meer stuk. Want als niet meer onverwachte dingen kunnen stuk.
Nee, maar ik kan er wel terug op rekenen. Dat is iets helemaal anders. Dat is in 2012 was die omslag. Dat was na 8 jaar. En dat was eigenlijk een verhaal van de chirurg. Die kwam naar me toe, na die 25e operatie, en die zei tegen mij, Lars, ik kan dit niet meer opereren. Uw weefsels zijn zo stuk, de been is helemaal verlittekend. Als ik dit nog een keer moet opensnijden, krijg ik dat niet meer aan elkaar. Ik durf dat niet meer. En ik zei tegen hem, eindelijk. Ik zeg, dank u. Ik zeg, het was een rit van 8 jaar samen.
Ja.
En ik ben blij dat er een eindpunt is. We hebben alles geprobeerd. We hebben er alles uitgehaald wat we konden. En dit is het nu. En dat was gemoedsrust. En ik heb die bedankt.
Ja.
En vanaf die moment wist ik ook van, oké. En dan ben ik stapje bij stapje verder gegaan. Andere engagementen, gelijk studies. Eerst begon ik een kortlopende opleiding. Hè, van een paar weken. Omdat ik zo dacht van, in het verleden had ik dat ook gestart. Dan moest ik het altijd terug afbreken.
Ja.
Dan een iets langer durende opleiding. Dan een opleiding van 1 jaar. Dan een van 2 jaar. Ander engagement, een eigen zaak gestart. Lezingen en zo beginnen geven. Waar ik eindelijk ook een keer een agenda kon invullen. Dat ik wist van, als ik tegen mensen zeg van ja, ik kom.
Ja.
Dat ik er ook kon zijn. En dat ik niet altijd bang had van, ik ga me moeten afzeggen, want er gaat iets misschien tussenkomen. En, en zo leert je terug dat je lichaam eigenlijk wel bedrijfszeker kan zijn. Voor de eerste keren terug op vakantie gegaan. Zoiets. Kleine dingen, want ik was 8 jaar niet weg geweest. Hè. Mijn enige vakanties waren de revalidatiecentrum.
Met alle spannende verhalen.
Ja, absoluut. Dat wel. Hè.
Ja.
Ik vond eigenlijk bijna, voor mij was dat al een vakantiepark, omdat ik eens een keer thuis weg was.
Ja.
Maar dat gaat, hè. Dus de tijd doet zijn werk. En nu heb ik wel zoiets van, oké, dit is wel vrij stabiel, maar dat blijft altijd iets in je achterhoofd.
Ja,
dat is iets wat nooit weggaat.
Dat is een trauma.
Ja, dat is een trauma. En ik durf dat te zeggen, dat dat iets is wat opengetrokken is, gelijk een schuif.
Ja.
Een schuif van een kast, hè.
Ja.
Die opengetrokken wordt en daar zit angst in. Daar zit iets in, het niveau van denken, dat bij dat ongeluk die schuif is opengetrokken. En ik krijg die niet dicht. Dat krijg je niet meer dicht.
Nee.
Als die ene keer open is, bij de meeste mensen zou die in het leven dicht moeten blijven.
Ja.
Bij mij had die ook moeten dicht blijven, hè, maar het is gebeurd. Ik krijg die niet dicht. Dus dat zal altijd daar zijn. Dat is altijd zoiets dat in je achterhoofd speelt van, oké, het is nu goed aan het gaan, wat gaat het zijn?
Ja.
Ik zie het niet, en dit geeft me zo'n sense of unease.
Ja.
Ik word ouder, dat is wel iets waar ik wel wat bang van heb.
Ja, en dan moet je mee leren leven.
Ja, anderzijds, het leren leven is, we doen nu wat we kunnen.
Ja.
We halen het er gewoon
zeker
uit. We doen het gewoon. En, want er zal misschien een tijd zijn waarin dat niet meer kan. Maar dus dat maakt wel dat je bewuster gaat leven ook. Op dat vlak was dat een geschenk. Ik durf altijd te zeggen dat ik als mens completer geworden ben, gek genoeg door iets te verliezen.
Ja, mooi. Ook een mooi einde misschien van deze podcast.
Heel mooi.
Dat mensen over mogen nadenken. Toch?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, ik zal er zelf ook nog eens over nadenken, want ik vond het heel aangenaam voor deze podcast te mogen doen.
Ja,
dank daarvoor.
Ja, dankjewel voor dit gesprek. En ik denk voor de mensen die luisteren, Ik kan uren met je praten, maar uiteindelijk gaat de luisteraar niet uren naar ons willen luisteren. Maar ik denk dat het ook heel leuk is om jou live te zien. En dat mensen een vraag aan jou kunnen stellen, want mogen ze dat?
Natuurlijk.
Als jij langskomt?
Ja, zeker en vast. Hè. Dus dat is altijd, het duurt ongeveer een uur, maar er is altijd plaats voor vraagstelling. Ik zeg ook altijd, hoe persoonlijker de vragen, hoe beter. Ja,
goed.
Want dan leer ik er zelf ook van.
Ja, precies. Dus ik denk dat mensen dat heel, heel leuk vinden en heel erg interessant. En ook wel inspirerend voor medewerkers in het bedrijf. Want een ongeval kan ons allemaal overkomen. En ik denk dat ze uit jouw verhaal ook wel energie en inspiratie halen van dat er ook wel gewoon een toekomst is als je zelf ook nog wel die toekomst ziet.
Ja, tuurlijk. Ja, het is een empowerment. Hè. Het is ook een verhaal waar dingen uitgeleerd zijn. Daar zijn inzichten uitgekomen.
Ja.
Dus naar veiligheid toe ook. Incidentmeldingen,
juist.
Communicatie. waaraan kunnen we de zaken verbellen, waarmee kunnen we de zaken verbeteren. Ook die zaken worden meegegeven. En dat is belangrijk.
Ja.
Voornamelijk voor mezelf ook, omdat ik werk heel graag aan de toekomst. Ik kijk niet alleen naar het verleden. Dat draag ik daar deel van uit. Dat heeft me gevormd. Maar dat is niet de definitie van wie ik ben. Ik ben Lars van Rode vandaag, hè?
Ja.
En die van morgen hopelijk ook.
Zeker, zeker. Dankjewel.
Dank je.
Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.